Focus City Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door De Jong Interieur. Check voor meer informatie dejonginterieur.com. Hey Mark.
Hey Pieter.
Hey, dat is lang geleden.
Ja, het voelt lang geleden, hè? Ja, dat klopt wel.
Het voelt lang geleden, inderdaad. En ik denk een maandje terug of zo. Het was natuurlijk vakantietijd.
Ja, precies.
Een paar opmerkingen vooraf. Je weet dat je geen t-shirt aan hebt, hè?
Nou, het is niet alleen geen t-shirt. Het is bloedheet, Pieter. Het is echt, kom op. Dit is echt geen weer om kleren te dragen.
Zit je onder je platte dakje daar?
Ja, nou, deze kamer gaat het eigenlijk nog best aardig. Maar de meeste ruimtes hier in huis zijn inderdaad pokken heet. En ik ben die hit ook echt al een beetje beu, moet ik zeggen.
Ja, ik ook wel. Ik kan er wel redelijk goed tegen, maar ik ben het wel een beetje zat nu.
Ik zit ook met mijn arm in het gips. Ik heb fucking veel jeuk. Ik word helemaal gek, ja. Het is echt zo'n...
Waarom zit je arm in het gips?
Ja, nou, ik zei vorige keer al wel dat ik last had van een zenuw in mijn elleboog. Ja. Het is een beetje een lang verhaal, maar ik zal het kort proberen te vertellen. Ik ben met carnaval in 2019 dronken van de trap gelazen.
Oh ja, dat was het, ja.
Echt naar van de trap gevallen, zo mijn elleboog naar beneden gestuiterd. En ik had wat ribben gebroken, het was een en al ellende. Maar ik heb de carnaval netjes afgemaakt, hè. Ik ben geen bietje. Het was op de eerste dag ook, dat is echt kloten. Maar goed, wel lekker doorgecarnavald. Ja, en daardoor ben ik nu de Sjaak, want ik heb een beschadiging opgelopen in mijn zenuw. Mm-hmm. Achteraf blijkt dat ik ook een fractuur had in mijn elleboog en dat mijn zenuw daardoor beklemd is komen te zitten. En, ik had al lang geen gevoel meer in mijn pink en in mijn ringvinger, zeg maar. Maar dat had ik eigenlijk een beetje voor lief genomen. Tot ik laatst mijn elleboog zachtjes stoten. En toen ben ik echt een week kapot gegaan van de pijn. En ik dacht van ja, nu moet ik er iets aan gaan doen.
Precies op verkeerde plekje gestoten of op de goede plekje eigenlijk. En dan...
Nou ja, dat is het ding. Normaal gesproken moet je dan net verkeerd stoten. Maar bij mij hoef je niet veel moeite te doen. Omdat die zenuw die lag blijkbaar op het bot. En hij hoort er zeg maar tussen te liggen.
Oh, ja.
Dat was een beetje het hele ding. Dus nu hebben ze het geopereerd. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ze hebben een spier doorgesneden en hebben ze hem van de buitenkant naar de binnenkant gelegd. Dus nu zit mijn elleboogzenuw aan de binnenkant.
Waar die hoort?
Nou nee, hij hoort eigenlijk aan de buitenkant tussen twee botjes in. Maar bij mij hebben ze hem nou, daar passen die niet meer. Dus nou ligt hij aan de binnenkant.
Oké. Okay.
Ja, en ik had heel slecht met de narcose. Ik mocht niet, normaal mag je na één dag naar huis, maar ik had echt moeite om eruit te komen. Maar ik ben er weer.
Ja, snap ik al. Twee jonge kinderen inmiddels, je hebt al zo lang niet goed geslapen. Die narcose die moet je goed gedaan hebben.
Ja, heerlijk. Ja, maar mijn vriend die zei ook van ja, je wil gewoon niet naar huis, want ik mocht dus nog niet naar huis. Maar ik zei, ja, nee, ik kan niet op mijn benen staan. Ze zei, nee, jongen, je bent al lang blij dat je gewoon lekker een nachtje daar mag blijven. Ja, was ook wel lekker, moet ik toegeven. Maar goed, dus ja, ik zit in het gips, dat is balen. Ik heb gisteren mijn duim, ook mijn andere duim van mijn andere hand flink opengehaald. Dus nu zit ik aan twee kanten, kan ik mijn armen niet meer lekker gebruiken. En ik heb ontzettend last van mijn rug en zo. Dus het is één grote lijdensweg, die hele witte toestanden.
Hey, maar je had wel zo'n mooi klikarmgipsje eromheen, weet je? Je kon gewoon je arm neerleggen en klik.
Ja, ik had me er al op ingesteld dat ik een maand niet kon pokeren, maar ik speel in principe nog wel gewoon best veel. Omdat ik gewoon, ja, ligt precies in de goede hoek. En als ik stil zit, dan heb ik eigenlijk niet zoveel last. Dus ja, prima. Ik beweeg alleen mijn hand. En die arts had ook gezegd van, je moet oefenen met piano spelen, zeg maar. Dan bewoog hij zijn vingers op en neer. Ik denk, nou ja, dat lijkt een beetje op klikken. Dus ja, vandaar. Hey, en hoe is het met jou dan?
Ja, lekker. Ik ben even helemaal losgekoppeld geweest van het hele pokergebeuren. Ik heb gewoon een paar weken vakantie gehad.
Echt, hè? Die idee had ik al, ja. Lekker.
En inmiddels moet ik al wel een beetje aan het werk zijn, maar de vakantiestemming zit er nog wel in, hoor.
En je bent eigen baas, Pieter. Dus,
dat is ook zo. Dus ik gewoon, doe het niet.
Nee. Ja, er is ook niet zoveel live poker en zo. Dat scheelt natuurlijk ook.
Er is nauwelijks live poker, ja, in Tsjechië. En in België begint het misschien weer een klein beetje.
Ja.
Maar in Nederland, zolang de anderhalve meter van kracht is, heeft het er geen schijn van dat wij live gaan pokeren in het Holle Casino, helaas.
Ja.
Begrijpelijk, maar helaas. Dus als je iets gaat noemen Poker City, dan zal het in september in Tsjechië zijn. Dutch Classics.
Oh.
Daarvoor hebben we natuurlijk wel contact met Ronald van Pokerijs om daar weer filmpjes en blog te gaan doen. Maar dat moeten we nog uitwerken, maar dat is in principe wel het plan.
Oké, okay, cool. Nou, dat is al bijna dan toch. Dus,
ja.
Dat zal wel lekker zijn om weer aan het werk te zijn, ja.
En het schijnt in Kings Casino dat het ook lijkt alsof er nooit corona is geweest daarbinnen. Dat zie ik dan nog wel een klein beetje tegenop stiekem.
Ja, dus ze doen gewoon alsof het er niet is eigenlijk.
Ja, en de Benelux Classics een maandje geleden had ook een dik record entries. 2800 plus of zo. En dus je denkt, huh! En nationaliteiten uit 20, 25 landen, weet je wel. Ik denk, oké. Okay.
Ja, dus een hele goede plek om... Ja, alles komt daar mooi samen, zullen we zeggen, ja.
Ja, laat zo zeggen. Dus ik moet nog even kijken hoe dat gaat lopen. Maar het is los van corona blijft natuurlijk een mooi evenement om bij te zijn.
Ja.
Een Nederlands pokerfeestje daar in Tsjechië.
En nog een voordeel van dat jij de baas bent, is dat je kunt kiezen wie erheen gaat natuurlijk. Dus we kunnen nu beslissen wie we opofferen, zeg maar.
Ja, jij hebt al best wel veel, zeg maar, op het moment.
Ja, dat is waar. Ik kan er geen corona bij hebben nu.
Oh, ik dacht juist andersom, maar...
Oh.
Maar dan moeten we nog eens gaan kijken hoe we dat gaan regelen. Maar goed, je vroeg naar hoe het met mij is. Ja, wel lekker. Toen het nog niet zo heet was, best veel gesport. En lekker bij onze blokhut die we ergens hebben staan, een beetje geklust en gedaan. En geschroefd en gebouwd en getimmerd. En prima.
Leuk man, leuk. En het grote nieuws is natuurlijk dat je hebt meegedaan aan het NK buikschuiven, zag ik.
Ja, zeker. Het Nederlands kampioenschap buikschuiven, georganiseerd door 538. Dat was afgelopen maandag, 10 augustus, ja.
En, op mijn verjaardag, Pieter.
Op jouw verjaardag, gefeliciteerd. Ja, trouwens. Ja, ik realiseerde me, je bent ook echt gruwelijk jong geworden nog. Dat is echt...
34?
Ja, dat bedoel ik. man.
Hoe oud ben jij dan?
Ik word 39 binnenkort.
Ah, oké, okay, ja joh.
Het is ook wel een maand van verjaardag, hè. Ook gefeliciteerd voor onze eigen Lars Smeets.
Ja.
Die is...
Een paar dagen voor mij.
Die was iets voor jou, ja. Kees Aarts was jarig, jij was jarig, jongen.
In mijn vriendenkring is ook echt heel veel mensen deze maand, niet normaal.
Ja. Ja, wij zitten in de vriendenkring altijd september, oktober, november. Dus het wordt lastig qua vieringen, denk ik. Nou, ging dat sowieso minder hard de afgelopen jaren. Aangezien er zoveel kinderen zijn geboren overal, dat dan meteen een soort compleet kinderfeest is als je verjaardag viert.
Ik bedenk me nu dat impliceert dat er in december meer kinderen verwekt worden. Dat maakt wel sens natuurlijk.
Ja.
Komen dichter tot elkaar, het is koud buiten.
Ja. Maar het Nederlands kampioenschap buikschuiven. Voor de mensen die denken buikschuiven, waar gaat dit nou over? De mensen die me kennen, die zullen het wel weten, maar de mensen die me niet kennen. Al sinds het jaar 2000, Mark, doen we mee aan de Maaswaalse buikschuifkampioenschappen. Die werden toen ook voor het eerst georganiseerd. En inmiddels zitten we al een jaar of 7 ook in de organisatie met ons eigen buikschuifteam.
Zo.
We hebben een erelijst waar Vede Holtz jaloers op kan zijn. Als team zijn we geloof ik 11 keer kampioen geworden. Ik ben individueel 6 keer kampioen geworden. Dus we kunnen wel wat.
Is dat net zo lucratief als wat Vede Holtz doet? Of,
Nou, relatief. Je krijgt 4 consumptiebonnen voor het meedoen. Dus dat is 4 biertjes.
Dat is al de moeite. Tas.
Ja? En als je dan ook in de prijzen schuift, zoals wij vaak deden, dan kregen we ook nog eens munten en geld, zeg maar. Dus,
als je in de prijzen schuift.
Ja, top 3, hè.
Ja, oké. Okay.
Dus we kunnen wel wat. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat de explosiviteit heeft mijn benen de laatste jaren een beetje verlaten. Ik heb altijd top 6 geschoven, Mark. Eigenlijk altijd, vanaf 2002 tot 2018. Ja. En in 2019... was het grijze middenmoot, onderkant.
Ja, je gloriedagen zitten achter je.
Ja.
De aanloop
is natuurlijk dan het probleem. En de aanloop bij het NK buikschuiven van 538, hier komen de smoesjes al, was erg kort.
Ik heb de beelden gezien.
Hoe zwaarder ik het heb.
Ja, maar ik heb de beelden gezien en ik wist meteen van dit is niet jouw... dit is niet jouw setup. Jij moet inderdaad echt
Ik moet wel 12 tot 15 meter hebben, ja. Ja, tegenwoordig helemaal. Maar vroeger lukte het wel. Maar ja. Ik heb natuurlijk ook een jasje uitgedaan. Hè, qua massa. Want ik heb het afgelopen jaar behoorlijk veel gesport. Dus ik ben 1 kilo of 12 lichter dan vorig jaar.
Oh, en, is massa goed dan voor buiten?
Nou, als het op gang is, inmiddels wel. Als het op gang is, wel. Hè. Maar... Okay. En ook wat meer op duursport gericht. Dus dan verdwijnt de explosiviteit nog meer uit spieren. Dus het Nederlands kampioenschap was eigenlijk een beetje een deceptie. Maar was wel leuk om bij te zijn natuurlijk. Want ik werd 10e van de 10. Gewoon rock bottom.
Ai. Pijnlijk.
Ja,
maar dan
ik
moeten
was
die
wel.
anderen ook wel echt goed zijn geweest.
Ja, nou, er waren een aan drie of vier waren heel erg goed. En de rest was niet eens zo heel veel beter dan ik. Dat was dan alweer, een troost.
Oké.
maar ja, de baan was 50 meter. En de kampioen die haalde gewoon het einde. Dus
Zo.
met zo'n kort aanloopje. En ik kwam tot
Zo.
22 meter. Dus dan weet je een beetje hoe het verschil was.
Wauw.
Ja. Dus.
Wat maakt iemand nou een goede bikeschuiver, Pieter?
Ja, leuk dat je het vraagt. Die vraag heb ik vaker gehad. Ook bij Omroep Gelderland, waar ik te horen was afgelopen maandag natuurlijk. Die belde mij meteen. Als er zoiets gebeurt in de provincie, dan doen Gelderlanders mee, dan willen ze het weten. Je moet drie dingen eigenlijk goed kunnen. Je moet een goed sprintje hebben in de eerste 5 à 10 meter.
Oké.
Dus tak, 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 tak. Kort, krachtig,
Explosief.
explosief inderdaad. En daarnaast moet je zorgen dat je op de baan zo aerodynamisch mogelijk ligt. Dus niet met je armen breed en je borst omhoog of zo, maar gewoon zo plat mogelijk op de baan. Maar wel net een beetje gekromd, zodat je zo min mogelijk contact hebt met de baan. Dus je moet zorgen dat je niet je ellebogen en je knieën ook nog op de baan
Oh.
hebt. Maar het is buikschuiven. Dus vooral op de buik, beetje op de borst het schuiven. En de rest zo vlak mogelijk net boven de baan houden. Heb je de minste weerstand, minste contact?
Wat grappig.
Dat is de techniek.
Dus eigenlijk is een beetje buikje wel lekker dan om los te komen met de rest van je lijf.
Een klein beetje kan best wel helpen, ja.
Ja.
Ja, alleen je moet nog steeds wel snel zijn. Dus dat is vaak. Ja, die balans moet je dan wel een beetje hebben.
Ja.
De uiteindelijke
Oh.
winnaar was gewoon ziek afgetraind, hoor. Die was
Kijk,
topfit.
ik stel me voor dat Wesley Snijder een hele goede bikeschuiver is.
Ja,
Hè? In zijn huidige.
ja. Ja, misschien als Arjen Robben een beetje de ontwikkeling van Wesley Sneijder had gemaakt, was Arjen Robben misschien wel een hele goeie geweest. Maar die heeft nog geen buik.
Nee, precies.
Ja, maar Wesley Sneijder, ik weet niet of hij snel genoeg is op de eerste meters. Ja, nu niet meer, denk ik. Maar dat was het NK buikschuiven, was leuk. Was ook wel een klein detail waardoor we nog meer in het nadeel waren. Het was namelijk een andere baan dan bij ons. Want wij hebben altijd een baan van 18 meter, 10 meter aanloop en dan meten we de tijd. Dus dat gaat heel snel en spectaculair en dat zijn we gewend. En deze baan was van een andere vereniging en die was gewoon 50 meter. Dus dan ga je rennen, schuiven en dan ga je steeds langzamer en dan gaan ze kijken of jij bent gekomen. Het is
Ah
eigenlijk een
ja.
beetje zo van, ja daar gaat hij. Hij gaat steeds langzamer, steeds langzamer. Hij is klaar. Oké. Okay. En bij ons is het, hup op de baan, ting in de bel rammen en in de bak met water plonzen. Dus ik zeg,
Ah oh, ja, dat is veel leuker.
ja. Plus, die andere gasten, die waren allemaal die baan gewend van 50 meter. Dus ja. Wij hadden natuurlijk een beetje een achterstand. Hè?
Oh ja. Maar ik besefte me niet dat verenigingen hun eigen baan hebben. Ik zou denken dat
Ja.
dat gewoon wordt opgebouwd door een iets van een doek op de grond met zeep en.
Nee, die tijd hebben we gehad, Mark. Dat,
Oké,
nee,
oké. Dat
nee,
is allemaal
nee.
geprofessionaliseerd.
Ja, nou, de baan van de Maas en Waalse buikschuifkampioenen. Kampioenschappen bij de Dag van Leeuwen. Eerste zondag van juli altijd. Ieder jaar. Hè?
Gelijk
Voel
even
je
reclame maken.
vrij. En wij doen gewoon mee en we zijn erbij komende 2021 als het doorgaat natuurlijk. Die is inmiddels zo professioneel gemaakt. Die hebben van die bokjes gemaakt. Die tik 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 zetten ze dan weg. En dan platen hout erop. Schuim erop. Foam. Daar zeil overheen. Mooi zachte baan ook. Dan schroeven ze er snel een paar latten langs. Daar zit een sprinklerinstallatie op. Zodat de baan mooi nat blijft. Dus,
Zo.
en op het eind een grote bak en een bel. En de aanloop is op dakleer. Want het wordt allemaal glad van het zeep. Wat je
Oh
gebruikt.
ja.
Dus dat dakleer spuiten ze de hele tijd schoon, zodat iedereen een goede aanloop heeft. Want er zijn wel eens in het
Zo.
verleden een paar gasten onderuit gegaan op stenen of gras of tapijt of wat dan ook. Er is wel eens een ambulance aan te pas gekomen, helaas. Dus dat is van een behoorlijk niveau.
Mooi.
Ja. Maar goed, dat terzijde. Helaas geen Nederlands kampioen, maar ik mocht wel meedoen. Dat is toch een soort eervolle vermelding.
Zeker.
Ja. Maar dat terzijde. Misschien moeten we volgend jaar een Poker City team en dan toch maar lanceren.
Ik vind het top. Ik heb het gevoel dat
Ja?
dit wel een sport is die mij zou kunnen liggen.
Zou kunnen. Ik weet niet hoe jouw eerste meters op dit moment zijn, maar je hebt daar wel een meter of 12 om op gang te komen. Dan moet jou toch lukken.
Ja. Ja, ik zou het wel eens willen proberen. Ik weet dat je ooit met Nicky Roeg, voor de
Ja.
sidebet met Nicky Roeg, heb je het nog wel eens gedaan, hè?
Ja, dat klopt. Ik kreeg van Nicky Roeg notabene de tip voor het NK. Hoe vind je die? Die stuurde mij een app van,
Wauw.
hey, heb je dit gezien? Ik zeg, nee, maar ik meld me even aan.
En er waren maar 10 mensen die zich hebben aangemeld.
Nee, je moest je record opgeven bij je naam.
Ah.
En ik heb in mijn veldje waar ik iets kon invullen, heb ik gezet, zesvoudig kampioen Maaswaal. En dat was genoeg voor de organisatie, denk ik, die gast moeten we hebben. Ik heb er niet bij gezet dat de laatste titel 2011 was. Nee. Maar goed.
Nee, maar dat hebben ze aan de lijve ondervonden dan.
Ja.
Okay.
Ja. Ja. Iemand anders van onze kampioenschappen was vierde wel. Dus we hebben wel respectabele inbreng gehad.
Oké, vooruit. Ja. Nou, misschien moeten we het maar zo over poker gaan hebben. Want het is toch het idee achter de podcast.
Ja, dan moet jij me een beetje helpen.
Ja, het is met name online is het te doen, Pieter. Op Good Game Poker gebeurt er met name van alles. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat de World Series of Poker online is daar nu bezig. Er worden bracelets uitgedeeld. En,
als warme broodjes over de toonbank, als ik het moet geloven.
Ja, het trekt natuurlijk wel veel verkeer. Het is sowieso ook de andere toernooien en zo. Het loopt als een trein daar. En ook de cash games lopen als een gek. Mm-hmm. High stakes cash als nooit tevoren. Ik weet dat in de gloriedagen, als er high stakes cash draaiden, zat iedereen er bovenop om te reden. Maar tegenwoordig denk ik dat veel recreanten en zo niet doorhebben wat er gaande is. Zeker omdat veel Nederlanders zo spelen natuurlijk niet een Good Game, maar...
Is het dan nog steeds, als het niet op PokerStars is, dan zien mensen het toch nog steeds minder snel?
Ja, dat denk ik wel. Mm. En, maar de tijd dat er high stakes cash op PokerStars was, is ver achter ons.
Ja.
En nu op Good Game spelen ze momenteel 1000, 2000, 4000 straddle. Ik heb ook nog wel hogere stakes gezien. Mm. Je kunt heel makkelijk straddle op Good Game. Je kunt straddle op de button. Je kunt blind al in. Je kunt gekke dingen doen. Is overigens heel leuk. Dan gaat er iemand blind al in. En dan krijg je te zien. D&D is blind al in. Wil je blind callen? Weet je wel. Krijg je al voordat de hand begint. Krijg je die optie allemaal al. Ja, leuk. Maar goed. Dus het draait allemaal. En het draait om bepaalde spelers. Bepaalde VIP's. Zoals we dat tegenwoordig zeggen. Hè? Vroeger zeiden we whales of dikke vissen. Mm. Nu zeggen we VIP's. Dat klinkt toch net iets... Iets vriendelijker.
Ja. Ja, ze zijn wel very ook... important, dat wel, ja.
Ja, en wat ik ook leuk vind is dat die VIP's meer dan ooit beseffen dat zij het tempo bepalen en alles dicteren. Mm. Dus gisteren ging bijvoorbeeld, zag ik Isaac Hexton op een gegeven moment short stacken. En toen zei Leon Soen, ik zei van, Isaac, rebuy or leave, weet je wel. Van aanvullen of wegwezen. Ga niet met zo'n kutstekkie lopen kutten hier.
Yeah.
Weet je wel, want al die gasten zaten met 3, 4, 5 ton voor hun neus. Limitless, die zat met 1,7 miljoen voor zijn neus. Yes. Dus ja, daar moet je niet blijven kutten met je 60k stekkie of zo, weet je wel.
En wat deed hij toen?
Volgens mij heeft hij gereload. Wel mooi hoe dat gaat. Maar wat dus grappig is dat Good Game heeft een... Van begin af aan hebben ze een anti-bumhunting beleid. Mm. Bumhunting is dat je actief jaagt op de zwakke spelers. En dat je alleen tegen de zwakke spelers speelt.
Ja.
Op PokerStars als daar hebben ze dat op een gegeven moment dusdanig geprofessionaliseerd. Dat bumhunten dat met scripts ging. Dat ging automatisch. Mm-hmm. En dat is nog steeds zo. Als ik nu plaatsneem aan een high stakes cash game tafel mm-hmm. op PokerStars. Dan... waar niemand zit, dan zal binnen 3 seconden zal de tafel gevuld zijn met top professionals die dan gewoon een script hebben wat eigenlijk zegt van, hé, er komt iemand zitten die er nooit zit.
Mm-hmm.
Hem moeten we hebben. En dan, ja, dus dat voelt ook mega agressief. Ja. En zodra ik dan wegga van die tafel, zal die tafel ook sluiten. Dus het is bizar hoe dat eraan toe gaat. Vroeger was het natuurlijk makkelijk geld te verdienen met poker. En nu is het gewoon echt agressief jagen op die laatste paar visjes.
Mm-hmm.
Zeker in die high stakes. Dus dat, Good Game wil dat niet. En die hebben dus heel beleid erop ingesteld dat ze dat niet willen hebben. En er worden dus ook random mensen geband. Ik zeg random, want het is allemaal een beetje willekeur lijkt het. En op 2+2 is nu heel rel gaande over een gast die 180k op zijn account had. En toen werd zijn account gelokt van, hey, toedledokie, maar je bent een bumhunter en we pakken je geld. En dan wordt er gezegd, ja, dat verdelen we onder de spelers van wie je het gewonnen hebt en zo. Maar in hoeverre dat in de praktijk ook gebeurt, is maar een beetje de vraag.
Ja, het is allemaal niet transparant, volgens mij.
Nee. En... Ze proberen dan transparant te zijn, maar vaak roept dat alleen maar meer vragen op. En dat zie je ook terug overigens in die WSOP-events. Daar ben ik dan weer door gefascineerd. Ik had het de vorige keer al over. Er zijn een aantal markten zijn uitgesloten van deelname. Een paar grote zijn natuurlijk Amerika, kan niet op Good Game. Wij kunnen er niet op. Frankrijk kan er niet op. Hele lijst hoor. Er zijn Griekenland, Slowakije, Zwitserland, weet ik het. Heel veel Europese landen kunnen er niet op.
Ja.
Maar toch spelen er veel mensen vanuit die landen stiekem via VPN. Mm-hmm. Officieel spelen ze dan onder een andere vlag. Maar je mag mij niet wijzen dat in deze tijd, waarin het voor sommige mensen haast onmogelijk is om het land te verlaten überhaupt. Met alle vliegtuigen die op de grond staan en weet ik wat. Ja. Maak je mij niet wijs dat ze op en neer aan het vliegen zijn naar Mexico en naar Canada en weet ik wat ze aan het doen zijn.
Er zullen ongetwijfeld een paar zijn die het wel doen, maar
ja, die zullen er vast wel zijn. En iemand als Nucrano moet dat natuurlijk wel doen. En Elkie, die zijn natuurlijk het gezicht van de site, die moeten dat doen. Maar ja. ik geloof voor de rest geloof ik er niet zo in. En als je dan die op de resultaten van die WCP-events komen dus op Hendam op. En daar zie je dus iedereen zijn echte naam en zijn echte nationaliteit. En dat kun je vergelijken met de nationaliteiten die je ziet in de lobby. En ja, daar klopt geen hout van. Dus er gebeuren daar dingen, dat is niet helemaal oké, vind ik. Zeker bij iets als de WCP moet dat eigenlijk niet kunnen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat ze daar op een gegeven moment ook bij mensen geld in beslag gaan nemen. Dat ze zeggen van ja, je hebt ingevuld van dat je vanuit Mexico zit te spelen, maar we kunnen zien dat je gewoon in Amerika zit of zo, weet je wel.
Mm-hmm.
Ja. Maar ja, van de andere kant, ze hebben er ook baat bij dat de boel lekker blijft draaien. Er wordt nu meer geld verdiend dan ooit. Dus ja, waarom zouden ze eigenlijk moeilijk doen? Ze hebben natuurlijk licentie op de Antillen. Nou, die keren ook geen, die maakt ze ook geen reet uit, want ja, die verdienen ook een centjes nou.
Nee.
Dus ja, dat blijft gewoon lekker allemaal draaien. En tot op een gegeven moment die hele atoombom van ellende ontploft natuurlijk. Dat gaat een keer goed fout, denk ik dan.
Ja, dat zou je denken als je die verhalen zo hoort. Maar ondertussen blijft het wel gewoon doorgaan en groeien, lijkt het. En gaat het alleen maar over GG-poker en heeft niemand meer over andere online pokerrooms eigenlijk.
Ja,
terwijl
ja,
Party ging zo goed. Ging Stars van de Town stoten.
Ja, Party gaat nog steeds wel lekker hoor. Die WPT-events zijn ook wel leuk. Dat draait nu de WPT online. Dat is ook een hele mooie serie. Wat ik er leuk aan vind is dat het is geen overkill. Je ziet wel eens van die series. Er is nu bijvoorbeeld op America's Card Room is een serie bezig. Ja, en dan heb je echt 40 events per dag bewijzen van. En die serie op Party is echt vrij exclusief. Dus er is maar een paar officiële championship events zijn er per week.
Ja, het focust zich op het weekend vooral, hè?
Ja, dus volgens mij, we zijn al een paar weken bezig en we gaan nu naar event 5, geloof ik, of zo, of 6. Dus, en dan in de loop ernaartoe heb je wel heel veel satellites. Nou, die zijn leuk, want het zijn allemaal met hoge guarantees en heel veel overlay her en der. Dus dat is zeker voor de recreanten mooi dat je dan goedkoop een duur toernooi kunt spelen. Nou, en de traffic daar is best oké. Zeker die goedkopere. Oh ja, want dat is dus ook wel leuk. Dan heb je championship event, heb je een high, een medium en een low versie. Zoals we dat ook kennen van de scoops.
Ja.
Dus er is altijd wel iets wat past bij jouw bankroll. Nou, dat is top. En ik heb er ook wel een paar eventjes op zitten. En het is ook altijd leuk. Ik vind dat real name shit ook altijd wel mooi. Dat iedereen gewoon, het is veel transparanter.
Ja, dat vind ik ook top. Dat vind ik ook top, ja.
Want je maakt je vaak ook zorgen over bots en zo. Nou ja, in die hoge buy-ins ken ik de meeste mensen. Dus dan weet je gewoon van ja, het zijn geen bots in ieder geval.
Ja. Ja, is dat dan een beetje ook de toekomst van online poker? Dat lijkt me toch haast bijna niet anders kunnen.
Het slaat wel goed aan. Ja.
Het is ook voor de media heel fijn. Hè? Dat is natuurlijk een voor de spelers wat minder belangrijk, ja, ook wel een belangrijk punt. Maar schrijven over online poker is altijd lastiger als het onbekende nicknames zijn. Dan pakt het altijd wat minder, boeit wat minder. Natuurlijk weten van heel veel Nederlandse jongens wel nicknames van Stars en Party. Maar
die mag je dan vaak ook niet zeggen.
Dus nee, ja, gelukkig zijn er genoeg die het wel doen. Dus we kunnen altijd wel iets erover schrijven natuurlijk. En ze interviewen gelukkig. Maar als je gewoon zegt, oké, screw die nicknames. Het is je echte naam of niks.
Ja. En ik vind het wel mooi. En dan kunnen de mensen die kunnen gaan zeuren over privacy en zo. Maar ja, die blijven dan maar lekker weg wat mij betreft. Ik snap dat het lullig is voor je werk of wat dan ook. Maar ja.
Dat is ook overdreven hoor. Hoeveel berichtjes wij krijgen over ik sta met een foto op Poker City en mijn naam. Maar ik ga solliciteren. En verdedig maar eens wat je doet in je leven. In plaats van leg het maar eens uit in plaats van verkopen. Jongen, ik word er zo moe van.
Nou ja, ik snap dat je er moe van wordt, maar ik moet wel zeggen, ik snap die mensen ook. Mijn vriendin die heeft een goede baan in de sales en die sluit deals voor een hoop geld met grote bedrijven. En als zij tegenover de directeur van een groot bouwbedrijf zit of zo, die gaat natuurlijk ook wel even googlen en die ziet dan haar pokerfoto's en zo. Ja, sommige mensen hebben toch bepaalde associaties met gokken. Ik had een leuk gesprek met een babyborrel voor de buurt ter gelegenheid van de geboorte van mijn dochter. En toen stond ik met een buurman te praten en die vroeg wat voor werk ik deed. Nou, toen heb ik daar al verteld.
Ja.
Altijd heel, vind ik zo leuk, hè? Als ze echt zo met z'n complete buiten staan. Toen heb ik daarover verteld en hij was heel geïnteresseerd. Hij stelde een hoop vragen en zo. En dan aan het einde van het gesprek, want hij is een wat oudere man, weet je, dus dan ben ik toch bang dat dat hij een bepaald beeld bij heeft of zo. Mm. Dus dan aan het einde van het gesprek vroeg ik van, nou, hè, heb je nu een beetje een beeld en wat is je gevoel erbij? En toen zei hij, nou ja, ik vind het heel mooi dat je dat doet en zo, maar het gaat natuurlijk een keer fout. Weet je wel? Dat zei hij wel heel eerlijk, van ja, het gaat altijd een keer gaat vroeg of laat fout. Gokken gaat altijd fout. Dat is dan de associatie. En dat begrijp ik. Als je van oude stempel bent, begrijp ik dat heel goed. En begrijp je niet verkeerd. Het gaat ook heel vaak fout bij sommige mensen gokken.
Mm.
En ik snap dat mensen daar bepaalde vooroordelen bij hebben. Ik vind het jammer. Want ik weet dat het anders kan zijn als je pokert. Met name dat voor een hoop mensen geen gokken is. En dat je het analytisch kunt benaderen. Dat het een skill is. Maar ik snap ook dat heel veel mensen dat gewoon niet willen zien. Omdat ze een oom hebben gehad die kapot is gegaan aan zijn roulette-strategie of zo. Ja, ik snap het wel. Dus als je dan gaat solliciteren het komt meteen naar voren op Google, dan snap ik dat het irritant is. Alleen die mensen die ons aanschrijven bij Poker City, dat vind ik de leukste. De mensen die ons aanschrijven zo van, hey, ik snap jullie site, haal daar eens gauw weg. Anders sleep ik jullie voor de rechter. Dat vind ik de leukste.
Ja.
Want die heb je er ook wel af en toe eentje bij.
Ja.
En dan zeg ik, nee. Kijk, zodra je meedoet aan een toernooi in Holland Casino, dan heb je een vinkje gezet van dat je afstand doet van je portretrechten, weet ik het allemaal. En dan mag ik zoveel foto's van je plaatsen als ik wil.
Ja.
Dus ga niet lopen dreigen van, ik sleep je voor de rechter. Als je het gewoon vriendelijk vraagt, verwijs ik je door naar Pieter en dan kan hij het op de lange baan schuiven, maar dan komt het vaak uiteindelijk wel goed.
Ja, dat was altijd. Helaas heeft die AVG, weet je wel, die wet Pruis, die heeft dat een beetje overtoept. dus we moeten nu wat eerder.
Zo?
Ja, dat luistert wel nauw allemaal. De details liggen eerlijk gezegd niet op mijn bordje, maar op die van Lars. Maar we proberen altijd wel eerst een gesprek aan te gaan van waarom dan en wat is er dan en weet je. Je hebt deze keuze gemaakt, blablabla, je kent het. Maar ik vind ook...
Ja, want voor ons is het jammer, want het maakt de site natuurlijk...
Gelukkig is het nog maar op een hele kleine schaal hoor. Maar ik vind het ook, we moeten als pokergemeenschap het verhaal uitdragen dat poker is een skill game. En dan zijn uitwassen, zoals Alberto zo mooi zei toen die MCP won. Het kan fout gaan, je moet er goed op letten, maar dit kan ook gebeuren.
Ja.
Weet je, ja. En dat, als iedereen zegt, oh, ik ga solliciteren, even zorgen dat poker niet schipper is. Ja, dan komen we natuurlijk nooit, hè. Ik snap dat het tegen je kan werken, maar je moet ook op een gegeven moment zeggen, we gaan het gesprek wel aan en we gaan wel uitleggen. Hey, poker is een skill game, maar wel hier en hierom. En het is net iets anders dan echt puur blackjack of roulette of de speelautomaten.
Ja.
Ik snap ook heel goed dat de mensen die er weinig verstand van hebben, daar zit natuurlijk een enorme kennisgat tussen wat ze weten van poker en wat ze denken dat het is en wat het echt is. En dat gat overbrug je heel lastig in een gesprekje van 5 à 10 minuten op een borrel of wat dan ook, of een wat langer gesprek. Je kunt het wel vertellen, maar het is ook een deel zien. En wij weten van de PioSolvers, wij weten van de Holder Manager, wij weten van alle boeken die erover zijn geschreven. We hebben het allemaal gezien. Ja, dan kun je niet met droge ogen proberen. Ja, dat is gokken. Dat kan gewoon niet. Dat is het niet.
Nee. En ik heb makkelijk praten, want ik verdien mijn geld met kaarten. Maar ik heb echt zoiets van, ja, als ik bij een werkgever kom en ze keuren me daarop af, dan wil ik gewoon niet voor dat bedrijf werken.
Ja.
Als dat blijkbaar zulke kortzichtige mensen zijn, Of sterker nog, ik vind dat ik er ook gewoon in moet kunnen slagen om uit te leggen waarom mijn kwaliteiten als pokerspeler juist een meerwaarde zijn. Die iets zeggen over mijn competenties als werknemer. Mm-hmm. Ik denk dat poker voor veel mensen heel veel positieve levenslessen met zich meebrengt.
Ja, absoluut, maar absoluut.
Dus ik zou, als ik een bedrijf zou hebben, zou ik juist mijn voorkeur hebben aan mensen die pokerervaring hebben.
Omgaan met tegenslagen. Nou, dat leer je wel, hoor. Ja. Als je niet goed kunt en dan ga je op tilt, dan leer je ook wel dat dat niet goed is. Dus omgaan met tegenslagen zit er zeker in. Omgaan met een bankroll. Omgaan met de lange termijn verwachtingswaardes, percentages, wiskundige elementen. Omgaan met verschillende software. Er zit heel veel in. Wat je zo heel objectief, mooi op je cv, ervaring met verschillende softwarepakketten, kun je er prachtig op zetten, Mark.
Ja, ik vind het ook wel leuk dat bepaalde hedge funds en zo, dat die dat dan wel beseffen van, hey, dat soort gasten moeten we hebben.
Ja, er zijn een aantal die erop hebben gemaakt natuurlijk.
Ja, ze zijn immuun voor de pijn, weet je wel. Ze zijn gewend aan de swing. En ze zijn analytisch en perfect. Ja. Wat voor werk zal ik gaan doen als ik ooit niet meer poker? Ik ben echt een beetje, dat fantaseer ik wel eens over, maar ik heb echt geen flauw idee wat ik zou moeten doen. Weet je, het is zo moeilijk.
Ja, ik denk dat je echt iets heel anders gaat doen, wat eigenlijk jouw andere kant, zeg maar, die veel mensen misschien niet kennen, maar dat je gewoon iets buiten gaat doen of zo. Dat je iets buiten met, voor mijn part, niet echt een boerderij, maar iets in het, voor mij een boswachter met wat dieren en kinderen die komen op bezoek en hout hakken en de dingen een beetje schroeven en zo. En, ik zie het niet meteen gebeuren, maar dat is ook een kant die jij wel hebt en ik ook trouwens. Die misschien dan wel, want je hebt zo lang binnen gezeten, Mark. Als je dan denkt, als er een moment komt waarop je denkt van, ik wil het even niet meer, dan ga je echt niet ergens anders van 9 tot 5 achter een computer zitten, hoor.
Ja, dat zeg je wat. Ja. Dat, mijn moeder zei gisteren tegen mij van, ik vind het zo jammer dat je nooit, dat je geen bioloog of zo bent geworden. Want ik dacht echt dat je dat zou willen. ik wil heel graag bij de dierenambulance.
Ja.
Daar zit ik wel aan te denken. Nou, dat zou wel passen bij wat ik nu doe.
Huh? Dat moet lukken, dat is vrijwillig.
Ja, dat is vrijwillig, maar dan zou ik dat gewoon 2 dagen in de week kunnen doen of zo. Alleen het is nu de kinderen nog klein zijn, wel lastig.
Ja.
En er is nog een obstakel, Pieter. Dat is wel een goed verhaal. Mm. Ik had besloten, ik wil bij de dierenambulance. Ik denk, ik ga binnenkort een keer meekijken. Of dan begin ik misschien met 1 dag in de week en dan kan ik later meer dagen in de week of zo, weet je. Toen zat ik op een gegeven moment met mijn vriendin en wat familie in de tuin. En de kat die kwam aanlopen, die had een duif gepakt. Ja. En hij had hem nog in zijn bek en hij leefde nog en het was zielig en zo. Dus ik zeg tegen Rianne, ik draai hem de nek om.
Ja.
Want hij heeft een grote wond in zijn buik en het komt niet meer goed. Het ziet er zielig uit. Zij zegt, nee, dat vind ik zielig. Bel de dierenambulance. Ik zeg, oké.
Ik weet al wat heen gaat, kom erop.
ik stop dat beest in een kooitje. Nu komt het. De dierenambulance komt. En Rianne bleef bij de familie in de tuin. En ik deed de voordeur open met mijn duif in een bakkie. En het was een heel mooi meisje van de dierenambulance. Mm. En dus ik bij mij gebeurt er dan iets. Een instinct wat nog steeds in mij zit. Dat wordt aangewakkerd. Dus ik heb een goed gesprek. Ik heb een leuk gesprek. En we hebben het over dieren. En dat ik bij de dierenambulance wil. En we zijn aan het lachen samen. En we hebben het fijn. En even vergeet ik de wereld om me heen. Mijn vrouw, mijn kinderen. Alles verdwijnt naar de achtergrond. En het gaat helemaal top. En op dat moment staat Rianne in één keer achter mij.
Oh.
Zij ziet dat meisje. Zij weet van, oh fuck, dit is Mark's type. Weet je al?
Het is Mark's weak spot.
Dit gaat helemaal... Ze vond het ook al lang duren, weet je wel. Dus had ik zoiets van, nou, die gaat niet goed. Dus zij komt aanlopen en ze zegt gelijk, hij wilde hem doodmaken, hoor. Zei ze tegen de meisje. Dus meteen, je had die blik van dat grietje moeten zien. Meteen was... al mijn actie was gekild. Het was gelijk game over. En Mark moest terug naar binnen. En Mark mag ook niet meer bij de dierenambulance. Want ja, het is een kleine club. Dus de kans dat ik dat meisje dan tegenkom, als ik er, is vrij groot. Dus die droom die is uiteengespat, helaas.
Ik had verwacht dat het wel anders zou gaan.
Ik hoorde jij zeggen
ik had verwacht, er komt iemand, de dierenambulance, doet iemand de deur open. Weet je, zo'n stevige moeke. En die kijkt een keer naar die duif, weet je. En die doet het koortje open en die doet zo klats. Hup de nek.
Nee, maar vergis je niet, daar werken de echte liefhebbers werken daar.
Ja, maar die moeten ook inschatten wanneer een dier onnodig lijdt, bedoel ik, hè?
Ja, dat vind ik ook. Ze zijn nog wel. Geef anders je nummer, dan kan ik je appen hoe het met de duif gaat. Ik zei, oh ja, slim. Hè? Maar dat was voordat Rianne mijn actie kwam killen. En uiteindelijk heb ik wel mijn nummer gegeven, maar ik heb niks meer van haar gehoord.
Niks meer van je duifje gehoord.
Ik heb nog wel een officiële brief gekregen dat ze later die dag de duif in hebben laten slapen op het vogelopvangcentrum.
Oké.
Okay. Maar ja, dat kost dan weer nodig geld. Hè? Want dat is ook. Ik hou van dieren, maar ik ben wel realistisch. En als een dier pijn lijdt of zo, dan draai ik hem met liefde ook de nek om.
Ja.
Weet je wel?
Ja, onnodig pijn, waarvan je al weet. Ja.
Ja.
Dit gaat gewoon met alle goede wil van de wereld, gaat dit niet meer genezen.
Nee. Nee, ja, zo is het. En ja, je kunt van dieren houden zonder over de top soft te zijn. En soms gaan mensen blijven ze zeulen met zo'n dier. Weet je wel, ja, dat is ook sneu. Goed.
Oké. <Okay. laughs> hoe kwamen we hier? Oh ja, jij gaat iets anders.
Het ging over real name toernooien. Toen ging het over privacy.
Oh ja. Ja.
En toen ging het over werk en toen kwamen we hier. Sorry. Ja,
maar voorlopig blijf je nog gewoon poker. Toch hoef je nog niet echt na te gaan denken over...
Pieter, ik heb dus laatst dat grote bedrag gewonnen. Ik ga er goed mee om. En dat staat lekker op de bank. En ik heb de ruimte om wat minder te spelen tijdens deze warme dagen.
Een deel staat ook voor de deur, zag ik al.
Wat zeg je?
Een deel staat ook voor de deur, zag ik al.
Oké, ik heb een nieuwe auto gekocht, dat klopt. Ja,
dat mag maar wel. Maar
hij ziet er duurder uit dan dat hij is. Want het is een auto uit 2007.
Oh.
Precies. Het is een BMW 1-serie.
Oh.
Maar hij heeft nieuwe banden en nieuwe velgen, dus daardoor lijkt hij al een stuk strakker. En hij heeft helemaal geen deukjes, niks, weet je wel. En BMW is ook een beetje tijdloos, dus als je hem ziet, dan denk je, oh, dat is een vrij nieuwe auto. Maar nee hoor, het is gewoon echt een keurige occasion.
Kijk, netjes. Ja. Zo gewoon gebleven, die jongen.
Ik heb er weinig geld aan uitgegeven. Ja. Het werd gewoon tijd, want ik had dus als tweede autootje had ik een auto zonder airco. Mm. En we rijden meestal in de dikke leasebak van Rianne, maar... af en toe dan moet ik gewoon zonder haar op pad. En dan zat je in dat autootje dood te gaan in de hitte. En dan denk je bij jezelf, ja...
Zit je dan in de hitte met je gebroken armen en je kapotte zenuwen? Zit je daar?
Ja, nu met twee kleine kinderen. Ik moest wel airco hebben. Dus ik heb deze nou.
Oh, prima. Hoe komen we weer terug naar poker?
Dat is een goede vraag. Misschien kunnen we het even over Negrano hebben.
Ja.
Ik flame altijd graag op die man. He, want ik vind het fijn dat de rest van de wereld zijn ware aard begint te zien. Want normaal gesproken, als we hem op tv zien en zo, is hij vaak wel zelfbewust. Mm-hmm. Weet je wel? Dan zijn er camera's, is hij in een bepaalde setting, houdt hij daar rekening
dan
mee.
Dan heeft hij geen zwak moment, Daniel Negreanu, maar...
Ja, nu verhult hij zijn ware aard, of hoe zeg je dat? Want,
juist niet.
Onthult zijn ware aard. Want hij zit thuis achter de computer en dan zit hij te twitchen. En dan zegt er iemand iets gemeens in de chat. Nou, dan gaat hij los. Wat hij dan allemaal roept. Ik heb het niet bij de hand, maar hij ging helemaal los. En zwaar out of line. Hij is ook geband op Twitch. En mensen zeggen, wat is er met de kraan aan de hand? Waarom doet hij allemaal zo raar? Waarom doet hij op Twitter zo raar? Waarom doet hij zo gek op Twitch? En denk ik, ja, nu laat hij zich zien. Dit is wat ik al in een eerdere podcast zei. Van wat me het meeste tegenstaat aan die man, is dat hij niet oprecht is. Hij kan heel goed mooi weerspelen en een bepaalde schijn ophouden. Maar daar prikken we nu mooi doorheen, want hij laat gewoon zien hoe hij echt is. Dat gezegd hebben, denk ik wel, dat het ook wel mee kan te maken. Die man die probeert, hij probeert fit te worden, weet je wel.
Dus ja.
hij is er helemaal door geobsedeerd. Hij weet dat zijn vrouw is eigenlijk iets te lekker voor hem. Hè? Hij is getrouwd met die man daarvan. En hij weet, zij is te lekker. Ik had haar eigenlijk verdien ik haar niet, maar zij is bij mij vanwege mijn geld. Maar hij denkt, ik wil op hetzelfde niveau komen. Het is mijn analyse.
Ja, ja, ja.
Het is geen feitelijke observatie, het is een analyse. Hij denkt, ik wil semi-geloofwaardig zijn dat ik met haar ben. En dat het niet alleen om geld gaat. Dus ik wil knapper worden. Dus wat doe ik? Ik laat haar implantaat zetten. Hè, want ik werd behoorlijk kaal. En ik ga gezond eten, vegan. En dan ga ik tegen iedereen roepen dat ik vegan ben en hoe fantastisch het is. En dan ga ik ook nog eens heel veel sporten en dan hoop ik dat ik een grote kleerkast word.
Mm-hmm.
Nou, dat laatste, dat probeert hij heel hard. Hij post ook foto's van zichzelf waar ik smakelijk om gelachen heb van, zeg maar, voor en na. En dan zien we inderdaad dat hij van uitgezakt naar afgetraind gaat. Maar ja, hij wordt niet groot. Het lukt hem maar niet om echt een brede kerel te worden, want dat wil hij eigenlijk, weet je wel. En dus mijn theorie is dat hij aan de pillen is gegaan, aan de anabolen, een steroïde of iets. En dat die pillen, die beïnvloeden zijn mindset, hij wordt daar natuurlijk zo opgefokt mannetje van, dat als er iemand iets naar zegt over zijn geliefde vrouwtje in de chat, dan gaat hij helemaal lijp, joh. En hij kan zich niet langer in toom houden, weet je wel, want het beest is normaal.
Ja, hij krijgt natuurlijk ook al een tijdje een bak shit over zich heen op Twitter ook, dat het vaak wel mensen reageren waarvan ik denk, waarom reageer je dan? Maar goed, die hem irriteren, weet je wel, die hem beledigen, lastigvallen of zijn vrouw beledigen. Nou, is ook heel irritant als je dat al jaren over je heen krijgt. En ook Moorrekens Bedder, nou dat hele verhaal is ook bekend. Weet je, hij is al een tijdje het afvoerpotje van een deel van de pokerwereld natuurlijk.
Ja, maar hij doet het zichzelf ook aan door gewoon heel veel domme dingen te roepen. En steeds meer mensen beseffen zich wat een slang het eigenlijk is.
Ik wil even een aantekening maken. Even een kleine voetbalanekdote tussendoor. Dat is, weet je nog de WK-finale van 2006, Mark? Nee, natuurlijk weet je dat niet meer. Was het Zinedine Zidane?
Die kopstoot.
Die kopstoot. Weet je waarom dat was?
Omdat er iets naast haar werd gezegd over zijn vrouw.
Ja, over zijn zus was het. Maar goed, over een vrouw.
Over zijn zus,
maar ja,
okay.
Over een vrouw. Nou, ja. Dat moet je gewoon niet doen. Bij mannen die een beetje hoog opgefokt zitten. Nou, wat gebeurt er in die Twitch-stream? Want ik heb het even opgezocht voor me. Was kennelijk iemand, een commentator, of iemand die een comment maakte, die Tom Estrada heette. Die beledigde Amanda.
Ja.
Dat moet je niet doen. Dat vraagt om problemen. Nee. De reactie van, hoe precies, weten we niet, want het was snel deleted of verwijderd. Maar Neriano reageert, dat staat hier. Hey Tom Estrada, go yourself, ik ga het gewoon zeggen hoor. Go fuck yourself, you piece of shit, block that cock motherfucking piece of shit, fuck you in your ass, how about that? Okay, fuck you in your ass, eat some of that, you piece of shit. Dat zegt Neriano dan in livestream.
Yeah.
Oh ja, step to me and say that and I will knock you the fuck out, how about that?
Ja, I will knock you the fuck out. Ja, dat zegt iemand die aan de pillen is, aan de steroïden.
Dit is geen uithangbord. Dit is iemand die het even kwijt is. En al dan niet volgens jouw theorie op on steroids.
Ja, en dan komt hij nog eens in opspraak met nog een verhaal. Wat ook heel belangrijk is. Hij is geen fan van Jamie Kerstenner. Die pokercommentator die bij de WZP vorig jaar wat dingen deed. Mm-hmm. En dat heeft hij niet onder stoel of bank gestoken, dat hij geen fan van haar is. Mm-hmm. Maar dan zegt hij dingen als van ja, als zij komt, hè, want ik weet niet precies wat haar stijl is, want ik zet het geluid meteen uit.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk zegt hij al van ja, ik ben bij voorbaat al, wil ik haar niet in die rol zien, dus zet ik het geluid uit.
Ja.
Dus als zij komt, dan zet ik het geluid uit. En had wat nare dingen gezegd. En dan trok hij ook nog Norman Chat erbij. Van ja, Norman Chat had het ook tegen mij gezegd dat hij haar geen goede commentatrice vond. Nou, dat heeft Norman zelf weer tegengesproken. Maar goed.
Mm-hmm.
En het hele ding was, zij was door Good Game Poker aangenomen om commentaar te gaan doen bij een livestream van een WZP-event.
Ja.
En toen heeft Negrano daar een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd van, haar moet ik niet. En Negrano is natuurlijk de grote eindbaas bij Good Game nu.
Ja.
Dus ze hebben gezegd, oké, dus ze hebben haar vlak voor het event laten weten dat het niet doorgaat en dat ze zeg maar alweer ontslagen is. Zeg maar.
Ja.
En zij heeft daar lucht van gekregen dat Negrano erachter zat. Ze heeft dat publiekelijk gemaakt.
Ja, tuurlijk.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook echt iets wat je in Amerika niet moet doen, is vrouwen op die manier. Of überhaupt gemeen zijn tegen vrouwen, dat trekken ze heel slecht. Dat zagen we toen ook bij Kassouf, weet je nog? Dat die zat dan een beetje te shit talk aan tafel en er zat er zo'n wijf. Het was echt zo'n verschrikkelijk mens. En die voelde zich offended, weet je wel? Nou, dan komt de toernooi-directeur en die heeft dan zoiets van, oh, ik moet iets doen. Je hebt deze vrouw beledigd, je krijgt op het penalty van mij, weet je wel.
Ja.
Amerika is zo'n debiel land, want dat zijn zo politiek. ze zijn zo niet politiek correct dat ze soms doorslaan in hun poging om politiek correct te zijn, weet je wel? Mm-hmm. Dus dan gaan ze maar over de top van, oh jee, je hebt een vrouw gekwetst, je krijgt een penalty. Maar goed,
los van dat het natuurlijk extreem kleinzerig is van de Keanu om A, niet naar iemands commentaar te willen luisteren, ongetwijfeld om redenen die in het verleden liggen. Weet je, dat zei ik, je hebt meegemaakt met twee of zo, of wat dan ook. Ze heeft een keer iets gezegd, een podcast, want ze doet ook podcasts, wat hem niet beviel. Om dan zo kleinzerig en haatdragend te zijn, om haar die baan niet te gunnen. Terwijl ze best goed, zeg maar, in de Pokémon-markt ligt op zich, bij een heel groot deel. Weet je, dat is best wel.
Ze is een publiekslieveling, als in, ze is heel populair op Twitter. Ze is verkozen tot Twitter Personality of the Year bij de Poker Award. En ze plaatst veel foto's van honden en zo. Dus daar kan niet fout, zou je denken. Mm-hmm. Maar Negreanu mag er niet. En hey, je mag best zeggen van dat je het commentaar niet, dat het niet jouw ding is. Dat kan. Ik vond ook dat hij dat redelijk goed wist te verwoorden. Van, nou, ik ben gewoon niet zo fan van haar. Dat moet toch kunnen. Mm-hmm. Ik heb ook mijn favoriete commentatoren. Sommige mensen kan ik ook niet naar luisteren. Ja, dat is zo. Alleen ja, als je dan echt een stokje ervoor gaat steken en haar baan af gaat nemen en haar inkomen af gaat nemen, ja, dat is al haar relaxed.
Ja.
En ik vind het extra leuk dat dat nu publiekelijk uit werd gespeeld, ja.
Dus hij maakt niet zijn beste weken door, die Daniel Negreanu.
Nee, het gaat niet zo goed. Die pillen hakken erin.
En ook dat speelt allemaal rond GG Poker. Het lijkt echt alsof het alleen maar over GG. Gelukkig heb je ook nog even WPT en Party Poker genoemd. Wat ook wat doordraait. En daar worden nog wel eens wat mooie resultaten geboekt, zag ik op PokerCity.nl.
ik vond het wel ook leuk dat Viros Maguro doet het goed.
Ja.
Dat vind ik leuk. Ik weet van mensen als Viros, van specifiek Viros, weet ik dat hij gewoon niet zoveel ervaring heeft met online poker. Dat een nieuw voor hem is. Hij komt natuurlijk vanuit de live wereld en hij speelt de live toernooien en hij speelt ook best wel serieuze live cash games en zo. En nu gaat hij dit eens proberen. En ik denk dat zijn speelstijl goed past bij wat werkt in online toernooien. Hij is agressief. En vroeger was hij roekeloos. Ik heb iets geleerd van Viros. Ik noem hem altijd als voorbeeld. Ik geef ook pokercoaching, zoals je weet. Mm-hmm. En soms dan heb ik mensen die... Wat ik vroeger deed, was dat ik probeerde mensen... Ik gaf ze kaders van dit is goed tijd aggressive poker.
Ja.
Blijf binnen die kaders. Hou je handrangjes op orde. En probeer dan vanuit daar uit te bouwen naar een agressievere stijl, zeg maar. Mm-hmm. Naar een lossere stijl. Maar zorg eerst dat je probleemspots vermijdt en noem het maar op.
Ja.
Dat was mijn filosofie. Nu ik Viros ken, ben ik daarvan afgestapt. Want ik heb gezien wat voor leercurve die man heeft doorgemaakt. En dat had er vooral mee te maken dat hij probeerde op het begin iedere hand te winnen. Mm-hmm. Dat is een hele goede manier om snel te leren.
Ja.
Want als jij iedere hand probeert te winnen en je komt constant in rare spots met domme handen, dan daar leer je van. Dan ontwikkel je je spel door. Dus nu, als ik mensen ga coachen, zeg ik, nou, probeer eens een dagje iedere hand te winnen. en kijk dan wat er niet goed gaat en haal dat eruit. En dat heeft Viros volgens mij ook gedaan. En dat leidt her en der tot wat mooie scores. En nou, dat vind ik ontzettend leuk.
Het is wel een interessante benadering inderdaad. Dat je vaak als je begint met poker... ja, tuurlijk, als je begint met poker, dan doe je maar wat. Maar dan ga je wat lezen en zo. En dan snel kom je, wat je zegt, in de gebaande paden.
Oh, ja, en je slaat er ook vaak in door. Want het is ook niet fijn om uit de small blind te spelen. Dus dan gaan ze maar gewoon alles folden vanaf de small, weet je. Ja. En het is niet fijn om met Aas Koning in een postflop spot te komen. Dus dan ga ik maar gewoon al in of zo, weet je wel. Mensen proberen het makkelijk te maken voor zichzelf, maar daar leer je niet van. Viros heeft het snelst geleerd door gewoon te proberen.
Ja. Ja, en het leuke is dat hij maakt dan ongetwijfeld in het begin enorm veel fouten en daar leert hij ervan, dus dan past hij spel op aan. Maar doordat hij zo speelt, brengt hij ook juist spelers die de meer basic benadering hebben, brengt die enorm in de problemen de hele tijd. Want die komen ook in spots waarin zij nooit in komen, omdat niemand zo terugspeelt.
Ja.
Dus dat is
wel. Kijk, en ik weet zeker dat Viros in zijn eerste jaar AC-series heeft die denk ik wel boven EV gerund. Mm. Maar dat is ook het mooie van die speelstijl, is dat je je kunt zeg maar per ongeluk nog wel eens wat winnen. Als je ziek agressief bent.
Je geeft variantie wel een kans, zeg maar.
Ja, je geeft variantie een kans om het jou te gunnen. Mm. En als ik kijk naar de toernooien die ik door de jaren heen gewonnen heb online. Dat waren vaak toernooien waarin ik een fout maakte ergens. En in één keer mezelf pre-flop al inbelanden met pocket 5 tegen Aas Koning voor ontzettend veel chips. Mm. En dat mijn vijfjes bleven staan. Wat er eigenlijk niet in had gemogen, weet je wel.
Ja.
Of dat je een keer een grote suck-out uitdeelt. Maar als je jezelf de kans geeft om potten te winnen, dan kun je ook wel sprongelijk chipleader worden in de eindfase en het thuis brengen. Terwijl het meest gehoorde probleem van onervaren spelers is dat ze altijd in die subtop eindigen, weet je, omdat ze gewoon te bang zijn. En je moet echt een bepaalde kronkel in je kop hebben, wil je vanuit jezelf zo zijn.
Mm-hmm.
We zijn eigenlijk geprogrammeerd om risico's te vermijden. Risk averse is de standaard setting. En af en toe heb je er een zeldzaam dier tussen, zoals Viros, bij wie de standaard setting gewoon gaar is.
Ja.
En dat zijn de leukste spelers. Ja, ik kan echt ontzettend waarderen.
Ja, maar ook goed om te zien dat je daarvan kunt leren. Want ik ben, om over mijn eigen pokercarrière, die nog verder achter me ligt dan mijn buikschafcarrière. Maar goed. was ik absoluut zo'n... een speler die risico mijde. Toch wel redelijk risico mijde. Ik was ook wel wat agressiever nadat ik wat langer bezig was. Maar die absoluut niet de benadering van Virus had. Maar tegenovergesteld, zeg maar. Dus te behoudend, te tight. Ook qua bankroll management. Waardoor je een beetje voortkabbelt. En natuurlijk wel een beetje leuk resultaatje kunt pakken. Vooral in cashgames werkt dat wel, hoor. Maar doordat je nooit andere dingen probeert, leer je niet en ontwikkel je niet verder, zeg maar.
Nee.
Dus dat is heel belangrijk.
En de beste spelers die er zijn, zijn eigenlijk in de basis zijn het toch vaak wel gokkers. Je moet een bepaalde gamble in je hebben, wil je die shots kunnen nemen.
Ik weet niet of gokken het goede woord is of gewoon een bewustzijn van wat er nodig is in het spel. Het zal allebei zijn. Er zijn jongens, hele goede spelers, zoals Joris Ruijs bijvoorbeeld of andere namen, die weten van, ik moet wel grenzen opzoeken, ik moet wel mezelf pushen, ik moet wel dingen doen die anders zijn. Maar je hebt er ook die het gewoon doen dat ze het leuk vinden. Of omdat ze denken, ja, het is saai, fuck it, let's go. 9-5 suited, kom op die 5-bed. Noem maar iets.
Ja, maar dan, die moeten het dan wel aanleren. Hè? Voor veel mensen, je begint met die handicap, dat risk averse wat in je zit. Daar begin je mee.
Mm-hmm.
En sorry dat ik het zeg, maar vrouwen hebben dat nog iets meer dan mannen. En oudere mensen hebben dat meer dan jonge mensen. Ja. Dat is een handicap, daar begin je mee. En dan moet je je overeen zetten. En voor sommige mensen duurt dat heel lang. En sommige mensen lukt het nooit.
Dat is echt verschrikkelijk moeilijk.
Ja. Nou, en sommige mensen die hebben die handicap helemaal niet. die worden gewoon geboren in de vijfde versnelling en die gaan gewoon door. Nou, dat is mooi.
Ja, een mooie observatie inderdaad. En wel interessant om, als ik ooit weer zou besluiten om, nou, ik wil weer een beetje bijleren op Kopoker. Ik weet niet of ik dat een keer ga doen, maar misschien is het wel goed. Want ik vind het nog steeds leuk om af en toe toernooitje te spelen of een cash game in HC, als dat weer mag. Het toch eens proberen of ik die benadering kan hebben. Het heeft ook te maken met financiële afhankelijkheid. Toen ik veel pokerde, was ik net student af, had ik geen geld en kon ik een beetje geld verdienen in poker. Dan wil je niet broke gaan, zeg maar. Maar als je als broke gaan niet uitgemaakt, en dat was bij Virus het geval, want die heeft gewoon een succesvol bedrijf.
Dat helpt inderdaad ontzettend.
Ja, dan is het gewoon je hobby. En dan kun je gewoon gaan proberen hoe het is en hoe dingen werken.
Ja. Ja, je ziet het bij Alberto bijvoorbeeld ook. Die heeft natuurlijk al wel wat geld op de plank en zo. En dat speelt wel een stuk vrijer. En dan, want voor normale mensen die het op moeten bouwen, die worden constant geconfronteerd met die pijn. De pijn van het verlies.
Ja.
En dat zet je iedere keer weer een stap terug. Hè? Dat blaast je terug en daar moet je doorheen. En dat is ontzettend moeilijk.
Dat is ook waarom die jonge honden, los van hun ongelooflijke talent, denk ik, en doorzettingsvermogen, bijvoorbeeld Fedor Holtz, en noem dat jonge gasten maar op, die zijn doorgebroken. Die hadden natuurlijk helemaal niks te verliezen. Die gasten zijn 18, 19.
Ja,
hadden geen geld. Runnen ineens het up met poker. Ja, op die leeftijd heb je ook nog niet echt een besef van, dit is heel belangrijk. Ik heb hier nu een miljoen of weet ik veel wat. Weet je, dat is echt zo ziek veel geld. Zeg maar op een lifetime. En dan, die gasten die blazen gewoon door. En dat is ook wel een deel, die achtergrond kan heel erg helpen, zeg maar.
Ja.
Dan dat je op je...
Nou, en ik heb... Ja, ik poker nou meer dan 10 jaar fulltime en ik heb het nog steeds niet echt los kunnen laten. Als ik nou... een paar slechte sessies heb en ik verlies een hoop, dan gaat het in mijn kop zitten en zo. En dan ga ik de volgende keer weer wat banger spelen. En ja, ik wou dat ik dat, want ik besef het me, maar ik wou dat ik het om kon zetten, maar kan het niet.
Ja, dat is een mentale aspect, hè, van het kunnen loslaten. En ongetwijfeld heeft Poker Ambition daar ook iets voor gevonden. Want ik weet dat ze daar ook heel erg met het mentale aspect bezig zijn. Dat ze dat ook behandelen van hoe je dat kunt loskoppelen van je echte geld van je bankrol bijvoorbeeld. Of hoe je dingen kunt proberen waarvan je misschien je vroegere kennis die je hebt, die zegt niet doen, is niet goed, mag niet. Maar je het juist wel moet doen vanwege nieuwe inzichten om gewoon of om te ontdekken hoe die dingen dan werken.
Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook heel goed terug in wat de populatie, wat de meeste spelers bijvoorbeeld te weinig doen. En dan noem ik als voorbeeld de river racen als bluff.
Ja.
Dat is een van de acties. Dat gaat om veel punten. Dus als dat fout gaat, doet het extra pijn. Dus doen mensen het niet. Weet je wel? Dus als ik word geraced op de river, ga ik er automatisch vanuit dat ze het hebben. En dan ga ik op zoek naar redenen waarom deze speler misschien bereid is om te bluffen in die spot. Maar in de regel zijn dat van die dingen die zo exemplarisch zijn. Dat je echt bij alle spelers ziet van ja, dat doen we gewoon niet. Dat vinden we te eng. Dat vinden we te pijnlijk. Dat, weet je wel. Maar als je daar overheen kunt zetten, ja, dan bluff je iedereen de moeder. Want ja, ze zien het niet aankomen. Hè? Ze gaan ervan uit dat je het niet doet.
Ja.
Nou, dat is mooi.
Ja, het is een interessant onderwerp inderdaad. Kan wel op de lagere limieten heb ik nog wel eens ook recenter nog op iets gespeeld. Dan heb ik daar minder moeite mee. Dus dat is ook iets wat je laag, misschien is het ook wel zoiets wat je moet opbouwen, weet je wel. Als je dan lage cash game speelt, dat je veel meer kunt domineren dan dat je op oncomfortabele states gaat spelen. Dat is ongetwijfeld ook wel een punt wat erbij hoort.
Ja.
Ja,
de pijn is groot op het moment dat er meer geld gaat natuurlijk. Ja. Dat is...
Dus of je moet de pijn niet kunnen voelen, of je moet hem zo klein maken dat het niet boeit.
Ja, nou ja, ik merk dat met cash games, en daar moet ik ook heel eerlijk in zijn naar mezelf, van ik speel de laagste stakes die ik speel is soms 2-2 of zo, I guess. Maar in de regel speel ik veel 2-4 of 5-5. Mm-hmm. Nou, en als ik dan een keer 10-10 of 10-20 speel, ja, dan merk ik dat ik, ja, gewoon daar zie je me echt niet de river al in bluffen. Dat durf ik gewoon niet of zo. Dat zit er dan toch. Maar dat moet je leren, daar moet je in groeien, weet je wel. Ik ben nu al comfortabeler in 10-10. Maar als ik dan weer een keer 10-20 speel, ja, dan word ik alweer. Dan word ik weer super straightforward. En ik merk het bij mezelf, weet je wel. Dat is zo stom.
Ja.
Dat wil je gewoon loslaten, maar moeilijk.
Dat zijn moeilijke dingen. Als jij cash game speelt, speel je uitsluitend live, denk ik. Hè?
Ja. Ja, en als ik in de auto zit en mijn vriendin rijdt, dan speel ik wel eens Zoom of zo op de iPad. Maar voor de rest, online cash is fucking dood. Dus is echt super dood.
Het case maar. Van achterin mee te kijken, kun je vast het rangetjes uitleggen.
Oh ja, precies. Ja.
Nou goed, eindigen we toch nog op een inhoudelijke noot. Of had jij nog meer onderwerpen die je wilde bespreken?
Nee, ik vind het goed. Nee, het wordt tijd dat ik ga douchen, Pieter. Want ik heb gisteravond zitten pokeren tot laat. En het was een spannende sessie en ik ruik het nog steeds.
Je bent ook een transfer als een rund, als ik het goed zie. Dus,
Wees blij dat je hem alleen kunt zien.
Je hebt ook veel tegenlicht, dus je bent vrij donker. Prima. Nee hoor. Bedankt voor je tijd, Mark, voor deze podcast. Ik weet niet wanneer we de volgende gaan opnemen, maar de vakantietijd begint een beetje op zijn eind te lopen natuurlijk.
Ja, laten we tempo proberen erin te houden. Maar er moet ook wel iets zijn om over te lullen. Dus,
ja, nou ja, binnenkort hoop ik dat het succes is. In België gaat het live gepokerd worden. En het online pokerfeest is voorlopig nog niet over. Lijkt me dat we wel wat kunnen vinden.
Yes, ik ga proberen nog ergens een tonnetje te winnen, zodat we daarover kunnen.
Ja, dat werkt altijd het beste. Dus aan alle kanten, dat is een win-win situatie.
Oké, Pieter, ik spreek snel.
Joep, bedankt.
Hoi. Hoi.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door De Jong Interieur. Check DeJongInterieur.com.